Ik wil met u gaan naar Exodus en wel naar Exodus 4, waar we in dat hoofdstuk gebleven zijn bij vers 18. Exodus 4 vanaf vers 18. Waar we stilstaan bij de roeping van Mozes. En dan lees je in vers 18 nadat Mozes geroepen is. Toen keerde Mozes naar zijn schoonvader Jeter, of liever gezegd Jetro, dat vind ik veel beter, terug en zeide tot hem, ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog leven. En Jetro zeide tot Mozes, ga in vrede, want de Heere had tot Mozes in Midjan gezegd, keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden zijn dood. Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zetten hen op een ezel en keerden naar het land Egypte terug. Ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand. En de Heere zei tot Mozes, nu, gij gaat terugkeren naar Egypte. Zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de Heeren hem tegen en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte daarmee zijn voeten aan en zeide, voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet hem met rust. Bloedbruidegom, zeide zij toen, met het oog op de besnijdenis. En de Heere zei tot Aaron, ga Mozes in de woestijn tegemoet. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. Mozes nu deelde Aaron al de woorden van de Heere mede, met welke hij hem gezonden had, en al de tekenen die hij hem had opgedragen. En Mozes ging met Aaron op weg, en zij verzamelden al de oudsten der Israëlieten. Maar Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had, en hij deed het teken voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde, en toen ze hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. Tot zover. Mozes. Ja, we hebben de afgelopen keer al stilgestaan bij de roeping van Mozes. En we hebben gezien, nou, dat ging niet van een leien dakje. Mozes was echt niet zo enthousiast dat de Heere hem riep. En we hebben gezien dat er bij Mozes tot 5 maal toe een ja maar kwam, wat eigenlijk is een nee. Dat lazen we al in vers 11. Van hoofdstuk 4, vers 11. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Dat was de eerste weigering van Mozes om aan de roeping gehoor te geven. En daarna zegt hij in vers 13, nadat de Heer hem uitlegt dat de Heer met hem zal gaan, zegt hij, daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden en zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? En als de Heer ook daar hem weer antwoord op geeft, dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers 1, toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar me luisteren, doch zeggen, de Heere is u niet verschenen. Maar, en nog eens maar. En ook als de Heere daar weer antwoord op geeft door hem drie tekenen te geven, zegt Mozes in vers 10. Toen zeide Mozes tot de Heere: O Heere, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En als ook daar weer de Heere antwoord op geeft, dan uiteindelijk zegt Mozes in vers 13, maar hij zeide: Och Heere, zend toch iemand anders. Uiteindelijk loopt het uit, van Mozes kant uit gezien, op een totale weigering om in Gods dienst te gaan en op weg te gaan, zoals de Heere hem roept om het volk uit te leiden uit het land Egypte. Hij weigert gewoon. Hij zegt: stuur er alsjeblieft iemand anders. Ik ben totaal ongeschikt. En hoe de Heere hem nou ook overtuigt dat de Heere met hem zal zijn en dat hij tekenen heeft en dat het volk wel zal geloven en niet aan zijn woord zal twijfelen. Nee, Mozes ziet het niet zitten. En uiteindelijk wordt de Heere boos. De toorn des Heeren ontbrandt tegen Mozes. En Mozes zegt: nou, ik zal je een hulp geven aan Aaron. En die is zelfs al op weg gegaan. En hij zegt eigenlijk tegen Mozes: en nou hou je je snuit en je gaat. Punt uit. Want dat gebeurt er in vers 17. Als hij dan over Aaron gesproken heeft: Aaron zal voor u tot het volk spreken. En zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot een god zijn. En deze staf waarmede gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen. Neem nou die staf in je hand en nou niet verder zeuren en gaan. Ik wil er verder niks meer over horen. En zo gaat Mozes terug naar huis. Terug naar schoonvader Jethro. Ja, je kan het wel merken bij Jethro, hè? Denk je dat hij nou vol enthousiasme bij zijn schoonvader Jethro komt en zegt van: ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog leven. Want ik heb de Heere ontmoet en de Heere heeft mij geroepen. En moest kijken, joh, ik kan drie tekenen doen. Ik heb hier een staf en dat is geen gewone staf, dat is een staf Gods. En kijk maar, ik gooi hem op de grond en het wordt een slang en ik kan hem pakken en het wordt weer een staf. En ik kan mijn hand steken in mijn boezem en hij wordt melaats. En ik steek hem er weer in en hij is weer gezond. En ik kan water nemen uit de Nijl en het wordt bloed. Was hij zo vol enthousiasme dat hij zei: de Heer heeft me geroepen. En de Heer zet me naar Egypteland. Om het volk Israël te verlossen uit hun ellende. En ik ben zo verheugd dat de Heer mij gekozen heeft. Zegt hij dat? Hij zwijgt erover tegen zijn schoonvader. Hij zegt niets tegen zijn schoonvader dat hij de Heere heeft ontmoet. Hij zegt niets over zijn roeping. Hij zegt niets over die tekenen, die wondertekenen die hij kan doen. Hij zwijgt in alle staten. Hij zegt alleen maar tegen Jethro: ik was voornemens om eens terug te keren naar Egypte. Om eens te kijken of mijn broeders nog leven. En verder zwijgt hij overal over. Het is net Jacob bij Laban, die ook zo zei van: ik wil terugkeren naar mijn vader en mijn moeder na zoveel jaar. Terwijl hij eigenlijk heel veel verzweeg. Ja. Een Jacobsgestalte. En zo staat Mozes ook in de Jacobsgestalte. Hij is eigenlijk nog niet klaar ervoor om echt als de dienstknecht van God op te treden in zijn hart. Moet nog het nodige veranderen. Want zo is hij nog niet eigenlijk er klaar voor. Maar aan één ding kan je wel zien dat er wel een ommekeer in zijn leven nu plaatsvindt. Want hij geeft wel gehoor. Hij gaat wel naar Egypte terug. En dat komt ook omdat de Heere hem in het volgende vers hem tegemoet gekomen is. Want wat had de Heere tot Mozes gezegd? Vers 19, keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden, zijn dood. Ja. Ik denk dat Mozes nooit bereid zou zijn geweest om naar Egypte terug te keren, terwijl hij wist dat hij daar nog steeds gezocht werd vanwege die moord. En dat er nog steeds mannen waren die naar het leven stonden. Nee, dan zou hij nooit bereid zijn geweest om zomaar naar Egypte terug te keren. Daarom komt de Heer hem tegemoet. Genadevol. Vol ontferming. En de Heer openbaart aan Mozes, heb nou geen angst. Die mannen die naar het leven stonden zijn lang gestorven. En ga nou. En als hij dan gaat in vers 20 en Mozes nam erop zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug. Ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand. Dat is een heel goed teken. Hij gaat op weg met heel zijn gezin en hij neemt de staf Gods in de hand. Die staf waar het om gaat, want daarmee kan hij dat eerste teken doen. Het is geen normale staf, het is de staf Gods. En die staf Gods die speelt nog een hele belangrijke rol, want later slaat hij met die staf op het water. Dat weet u van de Schelfzee, waardoor de Schelfzee wijkt en het volk daar midden doorheen kan gaan enzovoort enzovoort. Die staf die speelt nog een hele grote rol. Hè. Daar slaat hij mee op de rots zodat er water uitkomt enzovoort enzovoort. Het is geen normale staf, het is een staf Gods, een staf van God. Waar die op mag leunen. Dus hebben wij ook een staf Gods. We hebben het woord van God. Die ons gegeven is als de staf Gods. En we mogen ook het woord van God in de hand nemen elke dag. En daarop leunen. En daar de wonderen uit lezen. Die de Heere voor ons opgeschreven heeft. De wonderbaarlijke waarheden, de heilsfeiten van Jezus Christus staan hierin. En daar mag je op leunen. Op het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat woord van God. Het is geen normaal boek. Het is geen normaal boek wat je in de boekwinkel kopen kan. Als alle andere boeken. Maar het is het boek van God. En het boek van God mogen ook wij in de hand nemen. En zo voorwaarts gaan. En de Heere klinkt eigenlijk een beetje verbaasd. Die zegt dan, zo heb ik het ook gelezen, vers 21. En de Heere zei tot Mozes. Nu, gij gaat terugkeren naar Egypte. Zo, ga je terugkeren joh. Goh, dat je daartoe gekomen bent. Ja, nou, dat is mooi. Zegt de Heere. Nu, gij gaat terugkeren naar Egypte, Mozes. Nou, ziet dan toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar weet één ding, en de Heere waarschuwt Mozes nu, dat hij niet meteen, als hij dan gaat optreden als dienstknecht, teleurgesteld zal zijn. Maar, zegt hij, ik verklap je alvast, ik voorzeg je alvast, dat die farao, ondanks dat je al die wonderen doet voor zijn ogen, met die staf, met die hand van je, met dat Nijlwater, die farao zal naar je niet luisteren. Ik zal ook zijn hart verharden. Hij zal het volk niet laten gaan. Hij zal het volk in die dwangarbeid, in die slavernij willen houden. Maar dan zult gij tot farao zeggen dat Israël Gods eerstgeboren zoon is en als farao Israël als eerstgeboren zoon niet zal laten gaan, dan zal uiteindelijk ik zijn eerstgeboren zoon doden. En zo is ook gebeurd. Want uiteindelijk liep die hele confrontatie, en daar zullen we de volgende week bij stilstaan, die hele confrontatie tussen Mozes en farao, eigenlijk tussen de God van Israël en farao, eruit op dat farao tot 10 keer toe eigenlijk nee zei en weigerde het volk te laten gaan. En het liep er uiteindelijk op uit dat de eerstgeboren zonen van Egypte stierven. En dat toen er de uittocht plaatsvond. Dan krijg je een bijzonder stukje over die bloedbruidegom. Dat heeft mij wel eventjes bezig gehouden. En misschien als u het last, dan denkt u, hè? Laat het nog eens goed lezen. Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de Heere hem tegen. Wie is die hem? Ja, dat is Mozes, hè? Vers 24. Onderweg nu in een nachtverblijf, ik denk zeg maar in een herberg, waar hij 's nachts verbleef met zijn gezin, hè? Even zijn kampement opsloeg. Kwam de Heere Mozes tegen en de Heere zocht hem dus te doden, staat er. De Heere zocht hem te doden. Waarom? Waarom? Nou, voordat Mozes kan optreden als Gods dienstknecht, als Gods ambassadeur, als Gods apostel, als Gods gezondene, moet hij eerst zijn plichten vervullen, die er nou eenmaal zijn ten aanzien van het Abrahamitisch verbond. En hoe, en wat was de afspraak, wat was het teken van het Abrahamitisch verbond, wat God met Abraham, met vader Abraham, met vader Isaac en met vader Jacob gesloten had, dat was dat de jongens zich moesten laten besnijden. En wat blijkt nou eigenlijk uit dit verhaal? Mozes had twee zonen, namelijk Gerson en Eliezer. En een van die twee zonen, ik denk de jongste, was niet besneden. En je kan wel opmerken hier uit dit verhaal waarom die niet besneden is. Namelijk Sipora, ja, die was daar niet voor. Die vond dat maar niks. En uit het hele verhaal lees je ook dat ze het helemaal niks vindt. Want als de Heere dan Mozes tegenkomt en hem zocht te doden, toen nam Zipporah een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, ik denk haar jongste, omdat haar oudste vermoedelijk Gerson wel besneden was, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte daarmee zijn voeten, de voeten van Mozes aan, en zeide, voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij, dat is de Heere, liet hem, Mozes, met rust. Bloedbruidegom, zeiden ze toen, met het oog op de besnijdenis van haar zoon. Vermoedelijk heeft ze meegemaakt, de allereerste keer, dat toen Gerson de oudste geboren werd, dat Mozes een stenen mes nam, en zijn zoon besneed. Dat hoorde ze ook. Dat was het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. De besnijdenis. Nou, dat vond ze maar helemaal niks. Dat is allemaal bloedig. Daar was ze als het ware tegen. En ze maakte waarschijnlijk zoveel commentaar daarop. En ze was er eigenlijk zo tegen dat toen nummer 2 geboren werd, Eliezer. Ja, dat Eliezer niet besneden werd. En wat doet een man in het algemeen, hoor? Wat doet een man met een vrouw die ergens tegen is? Je houdt meestal zijn mond. Je laat het meestal dan maar gaan. Het komt dan wel. Maar ja, komt dan wel. Dan wordt het meestal van het een naar het ander. Het wordt uitstel. Maar hou één ding goed vast in Gods woord. De man is altijd verantwoordelijk in het gezin. De man wordt verantwoordelijk gehouden. Het is niet hier zo dat onderweg nu in een nachtverblijf kwam de Heere Sipporah tegen en zocht Sipporah te doden. Nee, zij was wel waarschijnlijk de aanleiding, omdat zij het maar een bloedig tafereeltje vond in de wieg, hè? Zo'n besnijdenis. En ze was er eigenlijk op tegen, waarom was dat allemaal maar nodig? Maar Sipporah werd niet door de Heere gezocht om te doden, Mozes. Mozes is verantwoordelijk. En nu hij in de dienst des Heeren gaat, mag het niet zo wezen dat in zijn eigen huisgezin de orde, de zaken niet in orde zijn. En hij moet orde op zaken stellen. Dat kan hij dan op dit moment niet, want de Heere maakt het wel zo dat de Heere Mozes zocht te doden. Dus Mozes lag waarschijnlijk geveld op de grond. Er wordt ook gesproken over zijn voeten, ze raakt al zijn voeten aan. Hij ligt dus geveld op de grond. Hij kan niks doen. Hoe dat gebeurd is, weten we niet. Misschien dat een engel des Heren met een zwaard, zoals later ook hier in Exodus, de engel des Heren met een zwaard, bijvoorbeeld door Egypteland ging en iedereen velde. Misschien was hij wel neergeslagen op de een of andere manier. Maar daar lag Mozes. Mozes kon niks doen. En de enige die kon handelen, die moest handelen, in dit geval was Sipporah. En Sipporah die kan niet anders, die moet handelen, anders kost het leven van Mozes. En Sipporah besnijdt dan de voorhuid van haar zoon. En men denkt dan dat zij de voorhuid aan de voeten gooide van Mozes en dan een verwijt maakt dat hij een bloedbruidegom is. Met het oog zegt ze dat dan op de besnijdenis. Dan zegt de Bijbel nog expres erbij. Nou, Sipora was niet makkelijk. Want hij gaat hier wel met zijn vrouw en zijn zoon op weg naar Egypte. Maar op een gegeven ogenblik heeft Mozes zijn vrouw maar naar huis gestuurd. Dat kan je opmaken in hoofdstuk 18, Exodus 18. Exodus 18. Daar maak je het op dat zij terug is bij haar vader, bij Jethro. Lees maar over het bezoek van Jethro nadat de uittocht heeft plaatsgevonden. En Jethro, vers 1, de priester van Midjan, de schoonvader van Mozes, hoorde alles wat God voor Mozes en zijn volk Israël gedaan had. En dat de Heere Israël uit Egypte had geleid. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Sipora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggezonden, Mozes had zijn vrouw weggezonden, benevens haar beide zonen, van wie de ene Gersom heette, want hij had gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de ander Eliezer, want de God van mijn vader is mijn hulp geweest, en hij heeft mij gered van het zwaard van Farao. Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en vrouw bij Mozes kwam in de woestijn, waar hij gelegerd was bij de berg Gods, liet hij aan Mozes zeggen, ik uw schoonvader Jethro, kom tot u met uw vrouw en haar beide zonen. Daar heb je het. Mozes had dus zijn vrouw weggezonden. Ja, als je vrouw in de geestelijke dingen niet één is met je, daar niet achter staat. Als je staat in de christelijke dienst en je bent niet één met je vrouw, dan gaat dat mis. Dan kan je ook niet anders dan op een gegeven moment maar één ding doen, dat is je vrouw wegzenden. Hij is heel ongelukkig als mensen in hun huwelijk de Heere willen dienen, maar ze zijn geestelijk niet één. Dat is het trieste wat je kan overkomen. Helemaal als je een dienstnecht bent, zoals hier Mozes van God. Ja, wat tegenwoordig niet zo begrepen wordt, dat is dat de man de verantwoordelijkheid heeft in geestelijke zin bij de Heere over zijn huisgezin. Dat was niet alleen hier zo in Exodus in het Oude Testament. Dat is ook zo in het Nieuwe Testament, dat is niet anders. Als we gaan naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Dan spreekt de apostel Paulus over man en over vrouw. 1 Korinthe 11. En dan zegt Paulus in vers 3. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Het hoofd der vrouw is de man. Hij is het hoofd. Hij is ook het hoofd van het gezin. Hij heeft ook de priesterlijke taak voor zijn vrouw en zijn kinderen geestelijk te zorgen. Hij wordt door de Heere verantwoordelijk gehouden. Ook in vers 7 staat er, over dat bedekken, maar sla maar even over, want een man moet het hoofd niet bedekken, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En dan staat er vers 8, want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Even is genomen uit de rib van Adam, niet andersom. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Dit zijn, ja, dingen die tegenwoordig door de wereld niet worden begrepen. En door de wereld ook helemaal niet meer worden ontarmd. Want vrouw en man in deze wereld, die moeten helemaal gelijk zijn aan elkaar. Maar in de schepping is man en vrouw niet gelijk aan elkaar. Heeft ieder zijn plek gekregen. En dat heb ik niet verzonnen. Dat heeft Paulus niet verzonnen. Nee, dat zijn de scheppingsorden van God. En daarom, ja, is er een behoorlijke verantwoordelijkheid, wordt door de Heer neergelegd bij de man. Hij is het hoofd der vrouw. Hij is verantwoordelijk. Die man is ook verantwoordelijk voor heel zijn gezin. Als je bijvoorbeeld kijkt waaraan zowel een oudste als een diaken moet voldoen in 1 Timotheüs 3, dan wordt daar gesproken eerst over opzieners, over oudsten. En dan staat er in vers 4, wat onder andere een kenmerk van een oudste moet zijn, waar die aan moet voldoen. Vers 4, wat moet die zijn? Een goed besteerder van zijn eigen huis. Die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt. Hij moet zijn eigen huis goed bestieren. En ook van de diaken staat geschreven, even later in vers 12, diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren. Daar staat het weer, maar dan over diakenen geschreven. En zeg maar van gelovigen in het algemeen, van ieder christelijk echtpaar, daar is de verantwoordelijkheid bij de man, dat de man moet zorgen dat hij zijn gezin bestiert. Dat hij zorgt voor de geestelijke groei en het geestelijke voedsel voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Hij heeft die voortrekkende rol. Hij is aangesteld als hoofd. Hij wordt ook verantwoordelijk door de Heere gehouden. Hier is Mozes ook verantwoordelijk over de situatie. Hij kan Sipora wel proberen de schuld te geven, wat hij overigens niet doet, maar dat kan niet. Hij is verantwoordelijk. Ook in het geval van Adam en Eva. Adam probeert wel de schuld bij Eva neer te leggen, maar de schuld ligt niet bij Eva, de schuld ligt in de allereerste plaats bij Adam zelf. Adam wordt verantwoordelijk gehouden. En dat dienen wij als mannen te beseffen. Dat die priesterlijke taak bij ons ligt. En dan moeten we ook niet voor weglopen. En die moeten we ook in de vreze des Heren voor Gods aangezicht moeten wij die uitoefenen. En die taak, ja, die taak die houdt nooit op. En we kunnen wel weglopen ervoor als bijvoorbeeld zo'n vrouw als Sipora het niet zo ziet zitten in deze geestelijke dingen. Maar het ontslaat je niet van de plicht. En we kunnen soms wel laks wezen en het over onze kant laten gaan. Maar nee, zegt de Heere, aan mij zal je rekenschap daarvan moeten afleggen. En je ziet hier dat het tot een confrontatie komt met de Heere zelf uiteindelijk. En dat Mozes orde op zaken moet stellen in zijn eigen gezin. De Heere die stelt eigenlijk orde op zaken in zijn gezin en die besnijdenis vindt uiteindelijk hier plaats. En zo zijn de verhinderingen uit de weg geruimd, waardoor Mozes zijn dienstknecht als dienstknecht kan gaan optreden. Ja, bloedbruidegom. Bloed. Het evangelie is een bloedig evangelie. Het evangelie is de boodschap eigenlijk van Jezus Christus en diens gekruisigde. Het gaat over een gekruisigde heiland die zijn bloed gaf voor onze zonden. Bloed in de Bijbel, het is een bloedig evangelie. Het staat Sipora, het staat de mens van nature helemaal niet aan. Helemaal niet aan dat een ander zijn bloed, zijn leven voor je geeft. Maar dat is wel de kern van het evangelie. Het begint al direct op de eerste pagina, zou je kunnen zeggen, van de Bijbel na de zondeval. In het hele geval van Kaïn en Abel. Dat zie je aan de offers die ze brengen. En waarom neemt de Heere het offer van Abel aan en dat van Kaïn niet? Omdat Abel een bloedig offer brengt. Wat spreekt van het bloedige offer, ziende op het kruis, op Christus, die zijn bloed geeft voor onze zonden. Abel drukt daarmee uit dat hij machteloos is. Dat iemand anders zijn bloed zal moeten geven. Zijn schuld zal moeten inlossen. En dat hij dat zelf onmogelijk kan. Daarom, de hele Bijbel is één getuigenis van bloed. Straks vloeit er ook bloed. Als we in Egypte komen. En daar het paaslam wordt geslacht. En dat is best in elk gezin de kinderen aan het hart gegaan. Dat lam, wat ze in huis moesten nemen, wat ze mochten vertroetelen. En wat is niet leuker dan een klein lammetje te laten dartelen in je huis. Die uit je hand eet, die een beetje blaat enzovoort enzovoort. Waar de kinderen mee kunnen spelen. Maar als er zoveel dagen voorbij zijn, dan moet papi het mes erin zetten. Bloed. En dat bloed moet gestreken worden aan de deurposten. Bloed. En als ze later dan verlost zijn uit Egypteland en ze komen in de woestijn en de tabernakel wordt opgericht. Wat is die tabernakel? Dan staat er een brandofferaltaar waar er duizenden en duizenden kalveren en duizenden schapen en geiten geofferd worden. En zo gaat de hele Bijbel door. Tot je aan het Nieuwe Testament aankomt en daar het lam God ziet. Die zijn leven geeft, zijn bloed geeft. Die onze zonde wegdraagt op het kruis van Golgotha. Bloed. En dat bloedige evangelie, die bloedige boodschap, dat staat de mens van nature niet aan. Dat schuwt hij. En toch, het is de boodschap van God. Dat het leven op het spel staat. En voor de mens tegenwoordig staat in feite zijn leven op het spel. Hij is verkocht onder de zonde. Hij is in slavernij van de zonde. Waar heel die slavernij van Egypte van spreekt. En dient hij van verlost te worden, anders is hij reddeloos verloren. Zijn leven staat op het spel, maar een ander heeft zijn leven voor hem gegeven. En heel wonderlijk. Christus gaf zijn leven. Maar hij heeft ook aan de ene kant zijn leven, zijn bloed gegeven, maar aan de andere kant heeft hij ook leven, onvergankelijk leven verworven. En dat deelt hij met u en met mij. Waardoor we in een nieuw leven kunnen komen. In een wederom geboren leven. En de voortjes van een wedergeboorte naar een nieuwe schepping enzovoort. Tot de gemeenschap. In de gemeenschap met God, waar God kan zijn alles en in allen. Ja, dat verwijt. Gij zijt mij een bloedbruidegom. Ja. Mozes is dienstknecht van God. Dienstknecht van een boodschap van bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat heeft Sipora nooit willen aanvaarden. Daarom moest hij er wegzenden. Daar waren ze niet één in de dienst. Dat was triest voor Mozes. Dat Sipora afhaakte. Maar ondanks dat dat heel moeilijk lag. En ook als het in een huwelijk geestelijk. Ja, het niet één is in deze dingen. Dan is dat heel triest. Zorg er alsjeblieft voor dat je in de geestelijke dingen samen één bent. En als man, neem dan het voortouw. Want God houdt je verantwoordelijk. Je bent het hoofd van de vrouw. Daarom ga in de geestelijke dingen dan altijd je vrouw en kinderen daarin voor. En schuw het niet. Maar ondanks dat dit best wel een angstaanjagend trafeel is geweest. En dat Sipora ja, eigenlijk voor Mozes best wel een heel moeilijk geval was. En echt geen bemoediging was, maar meer een teleurstelling in zijn leven. Werd hij wel bemoedigd toen hij verder ging. Dat onderweg hij zijn broer Aaron ontmoette, die hem tegemoet kwam. Vers 27, en de Heere zei tot Aaron, ga Mozes in de woestijn tegemoet. En Aaron had het gedaan, die was Mozes tegemoet gegaan. Hij ging en ontmoette hem bij de berg Gods en kuste hem. Ja, dat moet een heerlijk verblijden zijn geweest, dat hij na zoveel jaar Aaron ontmoeten. En waar ontmoeten ze elkaar? Ze hebben elkaar ontmoet waar? Bij de berg Gods. Het is altijd goed als we elkaar ontmoeten bij de berg Gods. En dat we gezamenlijk de berg Gods opgaan. Een berg spreekt altijd van verhoging. Dat je verhoogd wordt. Dat je boven de zaken wordt uitgetild. Je gaat samen de berg Gods op. De Horeb. Waar je samen op die bergtop mag wonen. Door die reine lucht omhoog. Hè, waar je mag drinken van dat reine water enzovoort enzovoort. Waar je met de Heere als ware mag zijn. Waar je met de Heere mag vertoeven. En dat is geweldig als je dat samen met een ander mag doen. Ook als je dat samen mag doen. Als man samen met je eigen vrouw. En je eigen kinderen. Dat je op die bergtop mag vertoeven. Het is ook goed om heel persoonlijk altijd. Heel persoonlijk die bergtop op te gaan. Om daar bij de Heere te vertoeven. Iedere dienstknecht van God moet leren in zijn leven. Altijd eerst die bergtop op te gaan. Om bij de Heere te wezen. Want daar eigenlijk ontvang je alleen maar de boodschap. Alleen maar de prediking. Alleen maar de verkondiging. Alleen maar het woord. Wat je hebt te spreken in het dal. We moeten nooit vergeten in ons leven die bergtop persoonlijk ook op te gaan. Want de Heere wil niet alleen maar dat we in het dal maar bezig zijn en bezig zijn en bezig zijn. De Heere wil in de eerste plaats dat we bij Hem zijn. Wat zegt de Heere in Markus 3? Tegen de 12. Markus 3. Wat zegt de Heere? In Markus 3 vers 14. Als hij die 12 discipelen aanstelt. Of later de 12 apostelen worden. Die worden uitgezonden. Dan staat in vers 14 van Markus 3. Hij stelde er 12 aan. Opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. Ja, het is geweldig dat de Heer er 12 heeft verkozen. Om ze uit te zenden om te prediken. Waar in het dal? Maar wat wil de Heer in de allereerste plaats van ons? Als hij ons aanstelt. Als hij ons roept. Als hij met ons de weg gaat. Opdat wij met hem zouden zijn. Hij wil zo graag dat we met hem zijn. In de allereerste plaats. En dan pas daarna komt het werk. Het werk des Heren. Maar niet andersom. Of niet alleen maar het werk des Heren. De Heer heeft ons lief. De Heer wil in gemeenschap met ons staan. En wanneer is de laatste keer geweest dat wij op de bergtop zijn geweest met de Heren. Met de Heren alleen op die bergtop. Oh, als je op die bergtop bent. Ook met elkaar. Oh, dan is daar heerlijk. En mensen maken dat soms mee als ze naar een Bijbelconferentie gaan. En een hele week lang met elkaar als ware die bergtop bestijgen. He, dan krijgen ze een gevoel, dan ziet de wereld er heel anders uit. He. Vroeger weet ik wel dat mijn kinderen en ik zelf ook heel vroeger toen ik naar de jeugdkampen ging. Dat als je zo'n week meemaakt en je was de hele week bezig met het woord van God te bestuderen. En je zong met elkaar en je bad met elkaar en je had gemeenschap met elkaar. Dan was het zo heerlijk met elkaar op die bergtop. Dat je zei, nou heren, net als Petrus. Ach heren, laten we hier maar een tentje opbouwen. We gaan niet meer naar huis. En dan hoopt hij dat er aan die week nooit meer een einde zou komen. Maar zo is het niet. Je mag daar met de Heren wezen. Maar daarna is de bedoeling wel dat je van die bergtop afkomt. En dat je met die zegen des Heren, met dat woord des Heren, met dat evangelie van het bloed. Dat je je verantwoordelijkheid neemt. En dat je het dal ingaat. En dat je daar als getuige optreedt, dat je het woord verkondigt en dat je gaat in de weg des Heer. Vol van Hem, vervuld van Hem. Zijn we vervuld met Hem? Zijn we te vinden op de bergtop? Hebben wij de tijd in ons leven dat we ons afzonderen en dat we de berg op gaan? Als we kijken naar de Heere Jezus in de evangelie, wat doet hij continu? Continu zie je, hij zondert zich af van zijn discipelen en wat doet hij? Hij gaat de berg op. Waarom? Om bij de Vader te zijn, om met de Vader te spreken, om te bidden. Hoe vaak zijn we bij de Heer? Hoe vaak kan de Heer zeggen tegen ons en over ons van, ja, ik wil dat ze in de eerste plaats met me zijn. Hoe vaak ziet hij ons? Als we werkelijk een goede dienstknecht van God willen wezen. Als we werkelijk een goede man willen zijn voor ons, voor onze vrouw, voor ons gezin. En echt aangesproken kunnen worden dat we het hoofd zijn. En dat we als hoofd aangesproken kunnen worden, verantwoordelijk zijn. Hoe vaak zijn we dan te vinden op die bergtop? Hoe vaak zijn we te vinden als moeder, als vrouw, op die bergtop? Voor de plaats in ons gezin of gewoon in de maatschappij waar we in staan. Om daar te kunnen functioneren en te getuigen van die Jezus Christus. Dat zonder bloedstorting er geen vergeving is. Hoe vaak spreken wij ten opzichte van de mensen in onze omgeving over onze heiland, waar we dan bij vertoeven, omdat we met hem zijn zo vaak, ons afzonderen met hem en we in zijn gemeenschap bevinden en hoe heerlijk het is dat we ons verblijden ten alle tijden met hem en in hem. De bergtop. Ja, het was een geweldige bemoediging dat ze elkaar hebben ontmoet, Mozes en Aaron, bij de berg Gods. En dat ze daar gemeenschap hadden met elkaar. Vaak is het nodig dat we ook in ons leven bemoedigd worden. En vooral in het begin soms van ons leven, van ons geestelijk leven, worden we soms zo bemoedigd. Hier Mozes ook. Mozes gaat nu uiteindelijk op weg. Hij is wat inmiddels 80, maar uiteindelijk gaat hij in de dienst des Heren op weg. En het gaat heel schoorvoetend. Hij heeft er eigenlijk helemaal geen geloof in. Hij is helemaal niet zo enthousiast. Hij moet helemaal door de Heren worden overgehaald en bereidwillig worden gemaakt. En er moet ook nog dingen in zijn leven moeten er verdwijnen. En er moeten ook nog dingen worden rechtgezet. En als dat allemaal dan is gebeurd, dan ontmoet hij Aaron. En dat was een zegen voor hem, dat hij een hulpje kreeg naast hem, waar hij ook een beetje zichtbaar op kon leunen. Zo'n bemoediger heb je af en toe in je leven nodig. De apostel Paulus bijvoorbeeld had in zijn leven nodig toen hij op de weg naar Damascus geroepen werd. En toen daar blind lag aan de kant van de weg. Dat hij toen naar het huis in Damascus geleid werd. En wat had hij toen? Toen had hij een gezicht dat er iemand kwam die hem de handen oplegde. En die hem van zijn blindheid genas. En wie was dat? In een gezicht had hij Ananias gezien. En Ananias kwam ook. En sprak bemoedigend tegen hem. En dat was een bemoediging voor de apostel Paulus. Want hij heeft die dagen dat hij met blindheid geslagen was nagedacht. Over dat hij een vervolger was van de gemeente. En dat hij eigenlijk Christus Jezus had vervolgd. Saul, wat vervolgt gij mij? Had de Heer gezegd. En de ogen waren hem opengegaan. De schalen waren van de ogen gevallen en hij heeft nagedacht, wat heb ik gedaan? En toch, de Heer bemoedigde hem. Soms hebben we van die bemoedigingen nodig. En Mozes had dat ook nodig in zijn leven. Ze hebben allemaal van die bemoedigingen. En als ze dan op weg gaan samen, en Mozes hem ook vertelt de boodschap die hij moet brengen, die aan Aaron dan namens hem mag uitspreken. En hij laat hem de tekenen zien die aan Aaron dan ook vervolgens moet gaan doen voor de ogen van het volk. Ja, dan zie je dat ze dan bij het volk komen. Dat de oudsten van het volk geroepen worden, bij elkaar komen. En dat die boodschap wordt gepredikt, dat die tekenen voor de ogen van de oudsten van het volk worden gedaan. En dan staat er, het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen had en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zij zich neder. Het was precies anders dan Mozes zich had voorgesteld. Hè? Jozef 4 vers 1 zegt hij, maar als zij mij niet geloven en niet naar me luisteren, doch zeggen de Heere is u niet verschenen. Nou, maar ze geloofden wel. En de Heer had ook verzegd, hè? Jozef 3 vers 18, zij zullen naar uw stem horen. Dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen, enzovoort, enzovoort. Zij zullen naar uw stem horen. En ze hoorden ook. Ik denk dat Mozes vol verbazing heeft gekeken. Dat toen hij die boodschap met aan Aaron bracht en die tekenen deed, dat die oudsten gehoor gaven. En voor een spreker is dat een enorme bemoediging. Dat er niet gemoord wordt. Niet gemurmureerd wordt. Dat er geen jamaren zijn. Maar dat de boodschap aanvaard wordt. In liefde aanvaard wordt. Omarmd wordt. Dat er geestelijk gehoor aangegeven wordt. En dat zo'n hele groep knielt. En zich echt neerbuigt. Voor de Here. Ook hoop ook vanavond dat we ons allemaal bereid zijn om ook die boodschap vanavond uit Exodus 4 te aanvaarden. En ook zo neer te knielen en ons neer te buigen voor de Here. Want Hij ziet ons, Hij kent ons, Hij weet wie we zijn. En Hij is machtig. En ook Hij roept ons als dienstknecht in zijn dienst. Ook wij mogen gezonden zijn. Ook wij mogen vertoeven, elke dag, bij Hem op die bergtop. Nadat we in die dag onze taken van het leven op ons nemen. En in dat dal vertoeven, als we getuigen van Hem. En ook al maken we soms fouten zoals Mozes. En ook al zijn we af en toe helemaal in die mineur. En zien we het helemaal niet zitten. En zijn we er helemaal niet zo positief over. Toch de Heere wil ons bemoedigen, ons moed inspreken. En ons steeds tegemoet komen. Zoals die hier ook in het kleine hoofdstuk met Mozes doet. Laten we zo onze verantwoordelijkheid ook nemen. Want de Heere vraagt uiteindelijk rekenschap van ons. Over alle dingen die we doen, die we spreken en die we laten. Amen.